Jullie lezen uit het boek Exodus. Als je niet weet waar dat staat, het is het tweede boek van de Bijbel. En ik ga lezen uit hoofdstuk 33. Ik vond het eigenlijk wel frappant, het eerste lied dat wij zongen. Dat is een letterlijk citaat uit dit gedeelte. Toon mij uw majesteit, staat er in de NBV. Toon mij uw heerlijkheid, staat er hier. En dat is dan glorie in dat lied. Maar dat is wel heel bijzonder. Exodus 33, vers 12. Daar staat boven, Mozes vraagt de heerlijkheid van de Heere te zien. Toen zei Mozes tegen de Heere, zie, u zegt tegen mij, laat dit volk verder trekken. U echter, u hebt mij niet laten weten wie u met mij meezendt, terwijl u zelf gezegd hebt, ik ken u bij uw naam en ook u hebt genade gevonden in mijn ogen. Nu dan, als ik dan genade heb gevonden in uw ogen, maak mij toch uw weg bekend. Dan zal ik u kennen, opdat ik genade zal vinden in uw ogen. Zie aan dat deze natie uw volk is. En hij zei, moet mijn aangezicht meegaan om u gerust te stellen? Toen zei hij tegen hem, als uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken. Want hoe moet het anders bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen, ik en uw volk? Is het niet daardoor dat u met ons meegaat? Daardoor zullen wij, ik en uw volk, afgezonderd zijn van alle volken die er op de aardbodem zijn. Toen zei de Heere tegen Mozes, ook dit woord dat u spreekt zal ik doen, want u hebt genade gevonden in mijn ogen en ik ken u bij uw naam. Toen zei Mozes, toon mij toch uw heerlijkheid. Daar heb je die woorden uit het eerste lied. Maar hij zei, ik zal al mijn goedheid bij u voorbij laten komen en in uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heere uitroepen, maar ik zal genadig zijn voor wie ik genadig zal zijn en ik zal mij ontfermen over wie ik mij zal ontfermen. Hij zei verder, u zou mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Ook zei de Heere, zie, hier is een plaats bij mij waar u op de rots moet gaan staan. En het zal gebeuren als mijn heerlijkheid voorbij trekt, dat ik u in een kloof van de rots neer zal zetten en u met mijn hand zal bedekken, totdat ik voorbij gegaan ben. En zodra ik mijn hand wegneem, zult u mij van achteren zien. Maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. Tot zover lezen we uit Gods woord. De woorden die ik in het bijzonder zou willen onderstrepen vandaag, want het is toch de eerste zondag van het nieuwe jaar. Dus het is nog lang niet te laat om goede wensen uit te spreken. Exodus 33, daar zegt Mozes in vers 15, als uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken. Je moet je proberen even eens in te denken, als de Heere God nou eens niet met ons, met jullie, met mij, was opgetrokken in het afgelopen jaar. Probeer dat jaar 2017 nog eens voor de geest te halen. Er waren veel dingen in die we allemaal in herinnering hebben op het grote wereldtoneel of de Nederlandse politiek of wat ook. Maar ook dingen uit jouw eigen leven, uit je eigen gezin. Fijne dingen, mooie dingen en droeve dingen. Je haalt nog eens al degenen voor de geest die overleden zijn en die tot je kennis of vrienden of geliefde kring behoren. Je denkt ook aan alle mooie momenten die er geweest zijn. En probeer eens in te denken dat de Heere God daar niet bij zou zijn geweest. Dat hij toen je het moeilijk had en niet was om je te troosten en te ondersteunen. Maar ook toen je blij was. Dat er niemand zou zijn aan wie je dat kwijt kon en kon vertellen. In lofprijzing en aanbidding. Hoe goed het is dat we hem mogen kennen. Ik heb dikwijls gedacht als op een of andere manier mij bewezen kon worden dat God niet bestond. Dat kan gelukkig niet, maar stel je dat voor. Dan heb je toch het gevoel alsof het vloerkleed onder je voeten wordt weggetrokken. En zo'n gevoel moet Mozes ook gehad hebben. Als hij dacht aan de reis die nog voor hen lag, hij wist niet eens dat het nog 40 jaar zou duren. een heel eind sjokken door die hete woestijn. Hij kon de gedachte niet verdragen dat God in die jaren niet met hen zou zijn. Als u niet meegaat, Heere God, dan kunnen we net zo goed hier blijven. Dan heeft het allemaal geen zin. En ik heb een vraag aan jou. Leeft dat voor jou eigenlijk? In een nieuw jaar dat je je eigenlijk niet kunt voorstellen hoe dat zou zijn als de Heere God niet met je optrok. Als het er niet elke dag zou zijn tegen wie je kon praten. Als je blij bent en ook als je bedroefd bent. Als je het moeilijk hebt, als je beslissingen moet nemen. Als u niet meegaat, Heere God, dan heeft dat allemaal geen zin. Dan blijven we gewoon het hele jaar oud en nieuw vieren, maar we zetten geen stap verder. Dat kan natuurlijk niet, maar bij wijze van spreken. Dan moet je wel even bedenken op wat voor moment Mozes dit zegt. Waar zijn we hier in het verhaal aangeland? Israël is uitgeleid uit Egypte. Daar waren ze honderden jaren slaven geweest. En God heeft ze uitgeleid en in vrijheid gesteld. En hij heeft ze tot aan de berg Sinaï geleid. Maar daar heeft hij een verbond met hen gesloten. En op andere plaatsen in de Bijbel zie je dat eigenlijk het karakter had van een huwelijk. Als je een beetje weet hoe een Joods huwelijk in elkaar zit, dan zie je dat ook hoe daar bij de Sinaï een echte Joodse bruiloft plaatsvond. Met een baldakijn, een goeba, waaronder de bruid en de bruidegom staan. Met een huwelijkscontract, de ketuba, dat is de wet van Mozes, die de Heer zal geven. Een groot deel daarvan moest nog gegeven worden. En al die andere dingen die horen bij zo'n bruiloft. Maar het is toch een beetje een eigenaardige bruiloft. De Heere God heeft dat volk uitverkozen steeds voor jonge lieden of oudere lieden, dat je een vrouw hebt uitgekozen die jou verschrikkelijk aanstaat, waar je dolgraag mee zou willen trouwen. En dat wil zij ook wel, maar er is geen enthousiasme. Als je een beetje zou nadenken, dan zou je kunnen afvragen, waarom wil ze eigenlijk met me trouwen? Bijvoorbeeld om uit haar nare ouderlijke situatie weggehaald te worden. Of om financiële zekerheid in het bestaan te mogen hebben. Houdt ze eigenlijk wel van je? Er is nog niet veel enthousiasme en liefde dat van eruit gaat. En op de dag van de bruiloft ook hangt ze er een beetje onverschillig bij. Je denkt, ja, wat is dat nou? Ja, suf, dat had dat dan toch eerder bedacht, zeg. En voordat de wittebroodsweken voorbij gaan, is ze al vreemd gegaan met een andere man. Dan sla je voor je hoofd, je denkt, hoe heb ik ooit zo stom kunnen zijn? Ik had het allemaal zien aankomen, ik was verblind door de liefde. Nou, het rare is, en zo lijkt er eigenlijk dat huwelijk van de Heere God ook wel. Alleen, hij was niet verblind door liefde, hij wist wat hij deed, hij voorzag alles wat Israël zou doen. En toch gaat hij een band aan, een huwelijksband, een verbond met een volk dat zo in elkaar zit. Dat weinig enthousiasme aan de dag legt. Ja, als ze door de Rode Zee zijn heen getrokken, dan zingen ze een loflied. Maar dat moet wel van de Heilige Geest zijn geweest en niet van henzelf. Want even later zitten ze alweer te mopperen bij Mara, als het water bitter is. En de volgende hoofdstuk, als ze niks te eten hebben. Tjonge, jonge zeg. En dan bij de Sinaï is ook al heel weinig enthousiasme te bespeuren. Waar is de Heere God aan begonnen met dat volk? En voordat Mozes, die daar op de berg is, 40 dagen en 40 nachten, voordat hij terug is, is Israël het al spuugzat. Dan zeggen ze, nou, het hoeft niet, we gaan wel een andere God nemen. Ze brengen al hun goud bij elkaar en dat stoppen ze in het vuur. En Aaron zegt heel naïef, ja, toen kwam dat galf eruit. Ook een raar verhaal, maar goed. En dat kalf, daar buigen zich dan voor neer. Dat is dan de God die hen zal leiden en die misschien wel zal terugbrengen naar Egypte. Dan zijn ze al het ontrouw aan de Heere God. Mozes weet nergens van, die is boven. En de Heere God zegt, weet je wel wat er gebeurd is? En die legt het aan hem uit. En de Heere God is nijdig. Ik zal je vertellen, ik ken geen hoofdstuk in het Oude Testament waar God menselijker wordt beschreven dan hier. Er waren kerkvaders die zeiden dat God boven alle lijden en alle emoties verheven was. Maar dat hadden ze meer van de Grieken dan van de Bijbel. Want in de Bijbel kent God alle emoties die mensen kennen, die kun je bij God ook terugvinden. Dat is ook geen wonder, we zijn naar het beeld en de gelijkenis van God geschapen. Afgezien van de zonde kun je alles wat je aan emoties bij mensen aantreft, zelfs bij God ook terugvinden. En dat zie je hier enorm. Hij is echt boos. En hij zegt tegen Mozes, ga opzij, want ik ga dat hele volk verdelgen. Dat ga opzij betekent, Mozes, jij bent een pleitbezorger voor het volk, dat weet ik wel. Dus je moet even aan de kant, anders ga ik dat volk nu uitroeien. Wonderlijk is dat, hè? En dan zegt Mozes, ja, dat kunt u niet maken, Heer God. Die gaat inderdaad als advocaat optreden. Die zegt, dat kunt u gewoon niet maken. Moet je voorstellen dat je tegen God zo praat, hè? En Mozes heeft twee ijzersterke argumenten waar zelfs met eerbied gesproken de Heere God niet tegenop kan. Nou, dat is wat. En het ene argument is, u hebt het zelf beloofd dat u ze in het land zou brengen. En dat ken je met kinderen ook wel. Hè? Papa heeft beloofd, vanmiddag krijgen we ijs. En nou, je krijgt van alles en nog wat, maar geen ijs. Wat zeg je dan als kinderen? U hebt het zelf. Dan kijk ik al meteen naar zijn vader. Dus dat is herkenbaar voor hem blijkbaar, broeder. Hey, u hebt het zelf beloofd. Ja, dat is waar. God had het beloofd. Kan hij niet op terugkeren. En het tweede argument dat Mozes heeft, dat is... Wat zullen de andere volken wel niet zeggen? Die zullen over u spotten. U haalt uw eigen reputatie naar beneden. Die zullen zeggen, die God was wel in staat om Israël uit te leiden uit Egypte. Maar voor de rest heeft hij ze laten omkomen in de woestijn. Hij was niet in staat om ze in het beloofde land te brengen. Nou, wat is dat nou voor een God? Een halve God. Hij kan wel iets, maar hij kan lang niet alles. Dat kunt u niet over uw kant laten gaan, Heer God. U kunt het gewoon niet doen. En dan staat er... Het berouwde de Heere dat hij dat had gezegd. Nou, hier spartelen en duikelen de theologische problemen over elkaar heen. Je weet misschien wel van Brother Andrew, oftewel Anne van der Bijl. Hij is al zeer oud, maar hij is volgens mij nog steeds in het land der levenden. Beroemd als bijbelsmokkelaar achter het ijzeren gordijn. Daar heeft hij ook een boek over geschreven destijds, toen wij voor het eerst in Amerika kwamen, maar dat is ook al een eeuwigheid geleden. Was de mensen meteen vroeger verschillende kanten, kennen jullie broeder Andrew, brother Andrew, ja die kennen we wel. En hij heeft een boek geschreven onder de titel God Changed His Mind. Voor degenen die geen Frans in hun pakket hebben gehad, dat betekent, God, zo heet ook de Nederlandse titel, God bedacht zich. Nou heb ik een mooie vraag aan jullie, hoeven niet te beantwoorden, maar ik ben ook schoolmeester, dat krijg je er toch niet uit. Kan dat, dat God zich bedenkt? Dat hangt er vanaf. Als je een Calvinist bent, dan kan je dat niet geloven. Want die geloven dat God alles van eeuwigheid af bepaald heeft. Ik had een gereformeerde hoofdonderwijzer en die zei, alles wat er gebeurt is door God al besloten van voor de grondlegging der wereld. En als kind geloofde ik dat niet, ik kon me dat niet voorstellen. En het leuke is, ik geloof het nog steeds niet. Kan God dan van gedachten veranderen? Dat is best een lastige vraag hoor. Nou, door het feit dat onze Calvinistische vrienden dat zeggen, wil dat nog niet meteen zeggen dat het fout is. Ze hebben er ook over nagedacht. Maar die zeggen dus, God speelt eigenlijk een beetje toneel hier. Hij doet wel net alsof hij dat volk wil verdelgen, maar dat doet hij helemaal niet echt. Hij wil Mozes te proef stellen. Ja, maar er staat ook, en God berouwde dat hij dat gezegd had. Dat betekent de gewone Nederlands had er spijt van dat hij dat had aangekondigd. Is dat dan ook toneelspel? Is dat ook maar voor zomaar? Is dat ook niet echt waar? Alleen maar om je theorie te redden? Is het waar wat Anne van der Bijl schrijft? Dat God zich bedenken kan als wij hard genoeg bidden? Met andere woorden, heeft bidden eigenlijk zin? Helpt bidden? Bidden helpt volgens mij alleen als het iets kan uitwerken daarboven bij God dat anders niet gebeurd zou zijn. Of niet dan? Want heeft het anders wel zin om te praten over bidden helpt? Ik las dus bij een Amerikaanse auteur die zei, ja, maar bidden heeft wel te maken met de dingen die God doet, maar dan zo dat God alles wat hij doet van eeuwigheid heeft besloten, maar al de gebeden die wij aan hem bidden, heeft hij ook van eeuwigheid besloten. Dus zo past dat allemaal toch precies in elkaar. Ja, dat is dan mooi, maar dan helpt bidden niet. Dan is die dingen die God doet niet het gevolg van gebed. Met andere woorden, als God hier van gedachten verandert op de gebeden van Mozes, Was hij dan al die tijd al van plan om zo te handelen, of heeft dat gebed van Mozes werkelijk iets uitgewerkt? En ik moet eerlijk vertellen, waarom zal ik nog bidden? Waarom zal ik nog bidden als ik niet geloven zou dat bidden helpt? Waarom zou ik bidden voor een zieke als ik niet geloofde dat God die zieke ook inderdaad op mijn gebed of ons gebed kan genezen? Een genezing die anders niet zou hebben plaatsgevonden, want anders hoef ik niet te bidden, want dan gebeurt het toch wel. En zo bidden ook veel mensen, hè? Die zeggen ook, dat is echt Nederlands, wilt u, wilt u, wilt u, wilt u. En ze denken, als God het wil, dan gebeurt het toch wel. En als God het niet wil, gebeurt het toch niet. Met andere woorden, het heeft geen enkele zin om te bidden. Als God het wel wil, dan doet hij het toch wel. Als hij niet wil, doet hij het toch niet. Dus, Anne van der Bijl, klopt het? God bedacht zich. God changed his mind. Het berouwde de Heere dat hij dat had gezegd. Wauw, dat vind ik zo indrukwekkend. Ik denk aan het verhaal van Jona, daar heb je ook iets dergelijks, hè? Jona die moest verkondigen, over 40 dagen zal God de hele stad omkeren. Nou, als je een profeet bent, dat zijn toch wel de mooiste profetieën. Je gaat Amsterdam en je gaat op de Dam staan en je zegt, God heeft zo spuugzat, die goddeloosheid van Amsterdam. Over 40 dagen wordt de hele stad omgekeerd. En Jona had al een mooi plekje uitgekozen op de berghelling waar hij dat schouwspel van prachtig kon aanschouwen. Want dat gebeurt natuurlijk ook niet elke dag, hè, dat je dat meemaakt. Hè. Een hele stad die in één keer wordt omgekeerd. En de volgende dag zijn hij nog 39 dagen, de volgende dag nog 38 dagen. En toen gebeurde er iets wat hij niet op gerekend had. En dat is dat de Nineviten zich bekeerden. En die zitten daar in zak en as en die roepen tot God. En dan staat er precies hetzelfde. Het berouwde de Heere dat hij dat gezegd had. En hij verwoestte de stad niet. Zeer tegen de zin van Jona, maar dat doet er ook verder niet toe. God had niet gezegd, als jullie je niet bekeren, dan. Nee, het was een keiharde voorzegging. Nog 40 dagen en er wordt niet meer veel omgekeerd. Je kunt je natuurlijk wel afvragen, waarom moest Jona dat dan verkondigen? Misschien hoopte hij dat een enkeling zich nog zou bekeren. Maar een hele stad die zich bekeerde. En dan staat er weer en het berouwde de Heer. En omdat het volk zich bekeerde, deed de Heer het niet. Ja, nou zadel ik jullie zomaar met theologische problemen op, zeg aan het begin van het jaar. Kan zoiets? Nou, dan mag je dan verder je tanden op stuk bijten, maar ik moet er nog wel iets anders bij vertellen. Bidden is geen automatisme. Bidden is niet, je gooit een euro in de machine en dan komt er een bekertje koffie uit. Zo van, ik bid voor dit probleem, maar er gebeurt helemaal niks, dus ja, wat heeft het voor zin? Oh, wacht eventjes, hè. Ho, ho. We lezen van Mozes, één hoofdstuk eerder in Exodus 32. God sprak met Mozes zoals een man spreekt met zijn vriend. Kan die dat van mij ook zeggen? Kan die dat van jou ook zeggen? Je hebt hetzelfde bij Abraham. Abraham wordt 3 keer in de Bijbel genoemd. Abraham de vriend. Je weet ontzettend veel moslims die heten Ibrahim. Die zijn allemaal naar Abraham genoemd. Maar om de ene ware Abraham te onderscheiden van de rest noemen ze in het Arabisch Ibrahim Khalil. Dat betekent Abraham de vriend. Dat was zijn bijnaam. Abraham de vriend. Hij was een vriend van God. En de Heere God zegt in Genesis 18, zou ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen. Kijk, dat heb je met vrienden. Vrienden hebben geen geheimen voor elkaar. Die delen de diepste geheimen van hun hart. Je leest van Abraham... van de Heer Jezus, dat hij zegt in Johannes 15, ik heb jullie vrienden genoemd, want alles wat ik van mijn vader heb gehoord, dat heb ik jullie bekendgemaakt. Dat is vriendschap. Kun je je hart met elkaar delen. Sommige vertalingen zeggen in Psalm 25, Gods vriendschap is met degene die hem vrezen. Je kent de psalm, Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Maar dat woord verborgen omgang, dat is maar één klein Hebreeuws woordje. Sommigen vertalen dat met vriendschappen. Dat is toch intimiteit, vertrouwelijkheid. Gods vertrouwelijke omgang, zegt de NBG-vertaling. Gods vriendschap. Die is met degene die hem vrezen, die zijn verbond onderhouden. Als Abraham aan de Heer iets vraagt, is dat niet zomaar Jan met de pet die wat vraagt. En hij ging heel ver. Hij zei, ja, maar als er nou 50 rechtvaardigen in Sodom zijn, dan kun je dit toch niet maken. Kijk, zo praat je als vrienden. Dan kun je dat toch niet maken om die hele stad om te keren. Ja, is goed, zegt de Heere God. Als er 50 rechtvaardigen zijn, zal ik het niet doen. Ja, maar als er nou 45 zijn, dan doe ik het ook niet. Ja, maar als er nou 40 zijn, dan doe ik het ook niet. 30? 20? Ik heb een oud oom gehad, die sprak dan de volgende woorden van Abraham uit in de Statenvertaling. Ik heb mij onderwonden om tot uw aangezicht te naderen. Dat betekent, ik heb de stoute schoenen aangetrokken nog eenmaal tot de Heere te bidden. Als er nou maar 10 rechtvaardigen in Sodom zijn, wat dan? Dan zegt de Heere God, dan zal ik dat niet omkeren. En je denkt bij jezelf, jongen, jongen, Abraham, nog eventjes doorgaan, doorgaan, doorgaan. Stel je voor dat hij tenslotte gezegd zou hebben, als er nou maar 1 rechtvaardige in Sodom is. Dat was Lot. Ja, je zou het niet zeggen als je hem zo gaten slaat. Maar gelukkig, Petrus heeft ons in zijn tweede brief meegedeeld dat hij een rechtvaardige was. Dat heb je vandaag ook wel eens van die rechtvaardigen, daar kun je nauwelijks aan zien. Zo onrechtvaardig leven ze. Nou, we zijn rechtvaardigen. Maar Mozes, Abraham weet tijdig op te houden. Maar alles wat hij gevraagd heeft, dat heeft de Heer toegestemd. Waarom? Dat hij zijn vriend is. En van Mozes zei ik al, lezen we hetzelfde. God sprak met hem zoals een man spreekt met zijn vriend. Kijk, dat maakt ook wel enig verschil. Heel veel gelovigen klagen dat God hun gebeden niet verhoort. Ze vragen zich af, wat heb ik eigenlijk aan zo'n God? Maar mijn tegenvraag is, en die stel ik ook aan mezelf, heb je wel eerst gewerkt aan zo'n vriendschappelijke relatie met de Heere God? Dat jij de geheimen van je hart met hem kan delen, dat hij ook de geheimen van zijn hart als het ware met jou kan delen? Heb je zo'n relatie met hem opgebouwd dat je inderdaad, mag ik het even zo zeggen, een potje bij hem kunt breken? Als Mozes het vraagt, maakt dat een heel verschil. Nou zou je denken, hoe ver kan je nou gaan, hè, bij de Heere God? Is er niet een grens aan wat je kan vragen? Bij Abraham heb je dat al, hij zakt van 50 tot 10. En je kan je wel voorstellen dat hij dan ophoudt. Want hij weet ook als vriend, ik moet niet overvragen. Dat weet je ook, je kunt niet alles aan je vriend vragen. Omdat hij je vriend is en maar verwachten dat hij het voor je doet. Daar is een grens aan, je moet niet het onmogelijke vragen. Het is al tamelijk onmogelijk wat de Heer Jezus zegt in de gelijkenis. Hè? Van die man die 2 uur 's nachts bij jou aanklopt en zegt, kun je mij een brood lenen? Dan zou je normaal zeggen, ja, ben je nou helemaal zeggen, 's nachts om 1:30, 2 uur aanbellen voor een brood, kun je er niet wachten tot morgenochtend. En dan zegt de Heer Jezus, maar omdat hij zijn vriend is, doet hij het. Als vrienden kan je heel wat vragen, ook aan de Heere God. Maar er is een grens. Maar Mozes is nog lang niet bij die grens aangekomen. Hij gaat nog eventjes door. Want de Heere God is nog steeds boos. En die zegt, ik ga niet met jullie mee. Ik stuur een engel. Nou is dat al heel wat. Niet waar? Als de Heere God ons zou beloven dat we allemaal 10 engelen meekregen in het komende jaar. Dat zou wel heel mooi zijn. Niet waar? Hoewel ik ook wel eens gelezen heb, als je harder rijdt dan 120, dan gaan die engelen weg. Dan moet je het zelf zien te rooien. Dus tot 120 kilometer zijn die engelen bij, of 130 of 100, wat de snelheidsbeperkingen ook mogen zijn. Maar toch, ik zou dat al geweldig vinden. Ik herinner me ooit uit een theologiecollega die jij heel goed kent. Toen ik een lange reis ging maken, zei hij, mogen de engelen je behoeden? En ik keek heel verbaasd. Want ik was eigenlijk helemaal niet gewend om zo te praten. Ik zou zeggen, laat de Heer je mogen behoeden of zo. Maar ik dacht, nou ja, maar de Heer maakte wel gebruik van engelen. Dus ja, misschien is het toch wel heel bijzonder. Heel mooi. Dus als de Heere God zegt, ik zal een engel meesturen. Dan denk je, nou, hij laat Israël tenminste niet helemaal aan zijn lot over. En later, als ze in de ballingschap zijn, hebben ze inderdaad ook een eigen engel. Michaël, lees je het boek Daniël. De aartsengel, de enige aartsengel die in de Bijbel genoemd wordt. Gabriel niet. Wordt niet aartsengel genoemd. Michaël. Als Michaël nou de vorst is van Israël, dan zitten ze gebeiteld. Dan mogen ze dankbaar zijn. Dus Mozes had ook kunnen zeggen, oh Heere God, dat vind ik dat gaaf. Dat u dan tenminste nog een engel met ons meestuurt. Maar dat zegt Mozes niet. Mozes gaat voor de hoofdprijs. Hij wil geen genoegen nemen met een engel. En hij zegt tegen de Heere God, als u zelf niet meegaat, doe ons dan van hier niet optrekken. Dat is mijn gebed voor jullie voor het komende jaar. Heere God, trek met ons op. Laat ons niet aan onszelf over. Bij al onze beslissingen, Heere God, geef ons genade dat we u daarbij betrekken. Troost ons in alle moeilijkheden die op ons af zullen komen in het nieuwe jaar, waar we gelukkig nog geen weet van hebben. Bemoedig ons, neem ook onze lofprijzing in ontvangst als we mooie dingen beleven, maar wees er alsjeblieft bij. Nou zou je denken, Mozes, jongen, het is toch wel een grens aan wat je kan vragen. Hè? Dus, en God zegt weer, oké, dat is goed, dan ga ik zelf mee, prima. Oké, als je dat graag wilt. Sjoe, die Mozes kan wel een potje breken bij de Heere God. En dan komt het vreemdste van allemaal. Ik sta er altijd weer van te kijken als ik het lees. En dat is dat hij op dit moment tegen de Heere God zegt, toon mij toch uw eerlijkheid. Nou, als je aan zoiets aan de Heere God vraagt, dan zou ik zeggen, kies nou een handig moment daarvoor uit. Niet nadat je al, ik weet niet wat allemaal al aan de Heere gevraagd heeft, en hij zegt, elke keer het is goed, kom je met zo'n vraag. Hij stelt ervoor dat jouw papa heel erg boos op jou is. En hij is net een beetje uitgeraasd. En op dat moment zeg je, pa, mag ik ook een mobieltje? Dat is geen handig moment. Dat is geen handig moment. Dan moet je een goed passend moment, als hij in een goede bui is, hij heeft lekker gegeten, je moeder heeft weer zo lekker gekookt. En dan, je merkt aan hem, hij is vrolijk en blij. Dan zeg je, pa, ik wil zo graag mijn eigen mobieltje. Maar niet als hij net boos is geweest. Hoe kan dat nou dat Mozes deze vraag stelt? Op dit onhandige moment, zo lijkt het. Maar dat is natuurlijk nog maar de vraag of het wel zo'n onhandig moment was. Want ik denk dat Mozes met een groot probleem zat. Ik denk dat Abraham dat ook gehad heeft, maar er staat niks over in de Bijbel. Ik denk dat Abraham ook bij zichzelf dacht, ja, waarom zou God Sodom omkeren? Omdat God een rechtvaardig God is vanwege die verschrikkelijke boosheden die opgestegen zijn naar de hemel. En als God het dan uiteindelijk toch niet doet, ja, dat is dan vanwege die 10 rechtvaardigen. Maar hoe zit het dan met al die goddelozen? Kunnen die dan zomaar ontkomen aan Gods oordeel, aan Gods heiligheid, aan onze gerechtigheid? En hier is dat nog veel sterker. Wat is dat in God? Als God dat volk hier verdelgd zou hebben, zou hij volledig in zijn recht hebben gestaan. Maar in werkelijkheid zegt God, oké, ik zal ze sparen. Ik doe het niet. Dat is dan mooi. En misschien als wij oppervlakkige mensen zoiets zouden beleven, zouden we zeggen, nou fijn, dat hebben we weer van God gedaan gekregen. Ja, ho. Maar hoe zit het dan met Gods heiligheid en met Gods gerechtigheid? Oké, Gods genade, dat woord komt hier heel veel voor in dat stukje dat we gelezen hebben. Gods genade, zegeviert, dat is dan mooi. Maar hoe blijkt het dan, blijft dat dan met die gerechtigheid en die heiligheid van God? Met andere woorden, wat is dit voor een God? God is en heilig, en rechtvaardig, en ook liefdevol, en genadig, en barmhartig. Maar hoe kan dat allemaal tegelijkertijd in God bestaan? Als God oordeelt, komt zijn heiligheid en gerechtigheid daarbij tot zijn recht. Maar niet zijn liefde en genade. Hoewel je zelfs in het oordeel nog in zekere zin van Gods liefde kunt spreken, als het in al die goddelozen precies uitduidt uit de boeken wat ze allemaal misdreven hebben, en ze worden denk ik, jongen, zelfs daarin is God nog volkomen rechtvaardig. Maar afgezien daarvan, het is toch niet echt een zegentocht voor de liefde en de genade van God. Maar als God geen liefde en genade bewijst, dan komen zijn heiligheid en gerechtigheid weer tekort. Wat is dit voor een God? Hoe zit God in elkaar? Wat is het wezen van God? En ik denk, ik weet geen betere verklaring, dat dit ten diepste de vraag is van Mozes. Wie bent u nou eigenlijk? Wat is het geheim van uw wezen? Hoe kunt u een rechtvaardig oordeel aankondigen dat volkomen verdiend is en toch tegelijkertijd weer zo makkelijk op het chapiter van de genade overstappen? Hoe zit het dan met uw heiligheid en met uw gerechtigheid? Dat is een oud lied, ik geloof dat het een oud gezang is. Rechtvaardigheid hield aan om straf. genade dong om vrijgeleide. Hier kwam Gods genade tussen beiden, die ze allebei, Gods wijsheid tussen beiden, die ze allebei voldoening gaf. Mooi lied. Over Gods rechtvaardigheid die voldoening vond en Gods genade die voldoening vond. Dat is Mozes' vraag. Wie bent u? Laat mij zien wat uw diepste heerlijkheid is, uw glorie. En dan zegt de Heere God, dat kan niet. Dit is te groot voor jou. Dit is te moeilijk. Dit is te hoog verheven. Dat is ook een beetje het antwoord dat God aan Job geeft, weet je nog wel? Hoofdstukkenlang slingert Job zijn vragen naar de hemel. Hij maakt zijn vrienden verwijten over alles wat die hem verwijten. Maar eigenlijk heeft hij het vooral op God gemunt. En aan het eind vind je dan het beroemde antwoord van God aan Job. In de storm komt God naar hem toe. En dan begint God te spreken vanaf Job 38. En dan denk ik, hé, nou wordt het allemaal uitgelegd. Waarom Job nou zoveel moet lijden enzovoort. Helemaal niet. Helemaal niet. Het enige wat God eigenlijk zegt is, Job, dit is te moeilijk. Daar ben je te klein voor. Ik was een jaar of 4, toen bombardeerde ik mijn vader met vragen en vragen en vragen. En elke keer zei hij, dat zal ik je later wel uitleggen. Totdat ik uitbarstte, dan heb je later een hoop uit te leggen. Nou, dat was ook zo. Hij heeft later een heleboel moeten uitleggen. Maar ik was er te klein voor. Al die dingen zijn later wel ter sprake gekomen. Maar er zijn dingen, daar ben je als kind. Je hebt de vraag wel, maar je hebt nog niet aan het antwoord toe. Dat is net als de kinderen alles willen horen over seksualiteit. De tijd dat het vragen opkomt, is nog niet de tijd dat ze het antwoorden aan kunnen. Dat duurt wel even langer. En bovendien, als jij dan begint met rode konen om uit te leggen over de bloemetjes en de bijtjes, zijn ze tussen alweer met de poppen aan het spelen. Want ze zijn niet geïnteresseerd in het antwoord nog, alleen maar in de vraag. God zegt, het is te moeilijk, Job. Ik kan niet uitleggen. Ik moet een hele grote wijde wereld besturen. Met 7 miljard mensen op deze aardbodem. Die allemaal hun nadigheden en sores en ellende hebben. En jij wil weten waarom dit nou jou moest overkomen. Terwijl jouw leventje een onderdeeltje is van een gigantisch breiwerk. Ik kan toch niet al die draden gaan zitten uitleggen. Dat is te moeilijk. Geloof me nou maar. Vertrouw me nou maar. Vertrouw me nou maar. En ik vergelijk dat met het antwoord dat God aan Mozes geeft. Wat de Heere God zegt is, oké, eigenlijk doet hij weer wat hij gevraagd heeft, wat Mozes gevraagd heeft. Ik zal al mijn heerlijkheid aan jou voorbij laten gaan. Ik stop jou in een spleet in de rots en dan houd ik met mijn hand, bedek ik jou. Dus je ziet niks. En ik ga voorbij. En als ik voorbij gegaan ben, dan het laatste wat ik doe, is mijn hand van jou wegtrekken. En dan kun je nog net iets van mijn achterkant zien. Nou, dat is een zeer raadselachtige uitspraak. Je kunt nog net iets van achteren van mij gewaar worden. Ik zal je vertellen wat ik denk dat dat betekent. Dat kan ik niet bewijzen, maar als je betere verklaringen hebt, dan hoor ik het straks wel. Ik denk dat God wil zeggen, pas achteraf kunnen we deze dingen begrijpen. Misschien wel als de hele geschiedenis van de wereld achter ons is. Ik ben momenteel aan het schrijven, dat doe ik altijd. Ik ben of aan het preken of aan het schrijven. Over de eeuwigheid. In welke mate we dan God zullen kennen. Zullen we dan kunnen helemaal doorgronden zijn wezen. Maar in elk geval zullen we veel meer weten dan we ooit hier op aarde geweten hebben. En dat komt omdat we dan de geschiedenis van achteren zullen bekijken. Neem dan bijvoorbeeld het probleem dat ik noemde. Hoe kunnen heiligheid en rechtvaardigheid van God verzoend worden met zijn liefde en genade? En het antwoord luidt, kijk naar het kruis van Golgotha. Nou, daar kon Mozes nog geen weet van hebben. Maar op dat kruis zie je dat God volkomen rechtvaardig is, want hij laat het volle oordeel op zijn zoon neerkomen. En dat God volkomen heilig is. Dat zie je uit het feit dat hij zijn aangezicht van de Heer Jezus moest afwenden, zodat hij moest roepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Want God is te heilig van ogen dat hij het kwaad zou kunnen aanschouwen, zegt Habakkuk. Maar ook de liefde van God, dat dat oordeel neerkwam op de Heer Jezus en niet op jou of op mij. Dat wij daar niet hoefden te hangen. Zijn genade en barmhartigheid gingen naar ons uit. Zodat en Gods heiligheid, en Gods gerechtigheid, en Gods genade, en Gods liefde allemaal volkomen zegevieren. Dat snappen we nu pas. Bij het kruis komen alle lijnen van de Bijbel bij elkaar. Die lijnen die net lijken als op twee spoorrails. Die nooit bij elkaar uitkomen. Ja, maar als je kijkt naar de horizon, dan zie je dat die twee rails toch bij elkaar uitkomen. Bij het kruis komen alle lijnen bij elkaar. En als we de hele wereldgeschiedenis ook na het kruis bekijken, dan misschien komt er dan in de eeuwigheid zo'n moment dat we het gaan zien. En ook wel veel beter dan nu. Dan trekt God zijn hand weg en dan kijken we terug in de geschiedenis. En dan van achter en achteraf gaan de stukjes van de legpuzzel in elkaar vallen. Dat geldt voor het hele grote wereldgebeuren. Dat geldt ook voor onze eigen kleine levens. Waarom moest me dit nou overkomen? Waarom is dat nou zo gegaan? Ik weet het niet. En God zegt, dat kan ik je ook nog niet uitleggen. Maar ik geloof dat er een dag komt dat we die stukjes van de legpuzzel allemaal aan elkaar zien zitten. En dan vormen ze een prachtig portret. Misschien wel het portret van de Heer Jezus zelf. Al die stukjes van de legpuzzels van ons leven leveren uiteindelijk dat portret op. En dan zeg je, en dan ga je met tranen in de ogen naar het portret kijken. En zeg, wat mooi. Maar ja, daar hoorde wel dat moeilijke stukje bij. En dat moeilijke stukje, wat ik toen niet snapte, waar ik toen over gehuild heb. Wat ik niet kon verwerken, waar ik God over aangeroepen heb. En ik kreeg geen antwoord. Ja, er kon ook nog geen antwoord gegeven worden. Nu pas zie ik het hele prentje. Nu pas kan ik God er werkelijk voor danken en aanbidden, zeg ik. Oh, wat is dat ongelooflijk groot. Zie je, daarom kon God het niet aan Mozes laten zien. Maar daarom was het wel ongelooflijk dat God toch in zekere mate zijn gebed verhoorde. Want de Heere God zegt tegen hem, kom maar met me mee. Ik heb een plek hier waar je veilig bent. Ik zal je met mijn hand bedekken en ik ga inderdaad voorbij. Ik zal al mijn heerlijkheid aan jou laten voorbij gaan. Maar je zult er slechts van kunnen zien wat je ervan kunt zien. God zegt, niemand kan mij zien en leven. God is te groot. Stel je voor dat je in een duikdonkere kamer zit of in het donker van de nacht. En ineens vlak voor je gaat een vuurtoren licht branden. Vuurtoren van Katwijk bijvoorbeeld. Die gaat, hebben ze wel een Katwijk? Ja, tuurlijk hebben ze daar een vuurtoren, natuurlijk. En die gaat ineens vlak voor je aan. Dat is waarschijnlijk zoveel licht dat je verblind zou worden. Als de heerlijkheid van God zich zou openbaren in ons midden in volle omvang, dat doet, gebeurt nooit, het is altijd versluierd, het zijn altijd maar glimpen, zouden we erdoor verteerd worden. In Exodus 24 zien we dat Mozes en Aaron en de oudsten van Israël, die gaan de berg op en dan staat er zomaar met droge ogen en ze zagen de God van Israël en ze aten en ze dronken. Nou, als God hier zegt, niemand kan mij zien en leven, dan hebben die oudsten van Israël in geen Exodus 24 een glimp gezien. Een glimp. Net zoals wij in elke wonderbare genezing een glimp van Gods heerlijkheid zien. In de bekering van elke zondaar een glimp van Gods heerlijkheid. En wat het ook mogen zijn. Waarin God iets van zijn heerlijkheid openbaart. Maar het is altijd maar een straaltje. Het is heerlijk dat de zon schijnt, maar we kijken niet in de zon. We zien het zonlicht overal om ons heen weerspiegeld. Maar niemand van ons is zo dwaas om in de zon te kijken. Je zou verblind worden. En zo zien we overal glimpen van Gods heerlijkheid. Als je met zijn ogen daarvoor open hebt. Maar we kunnen niet ten volle in dat zonlicht kijken. We zouden ook niks zien. Bij het licht van God gaan we dingen gewaar worden. En gaan we dingen onderscheiden. En ik hoop dat u heel veel glimpen van Gods heerlijkheid in dit komende jaar mag zien. En ik zeg je bij voorbaat, sommigen zullen meer zien dan anderen. En ik vertel je ook waarom dat zo is. Sommigen hebben een vriendschappelijke relatie met de Heere God. Meer dan anderen. Dat is geen verdienste hoor. En dat is ook niet dat God nou eenmaal zijn lievelingetjes heeft. Nee, dat hangt gewoon van jezelf af. Want hij wil met ons allemaal zo'n intieme relatie. Maar dan moet je tijd met God doorbrengen. Dan moet je je hart open voorstellen. Om hem te leren kennen en steeds beter te leren kennen. Zoals oude Paulus, die zegt nog in de Filippenzenbrief, dat hij tot bijna het einde van zijn loopbaan heeft bereikt, opdat ik hem mag kennen. Opdat ik hem mag kennen. Steeds meer mag groeien in de genade en de kennis van onze Heer Jezus. Een relatie met hem opbouwen. En het levert heel veel op. Je gaat steeds meer glimpen van Gods heerlijkheid zien. Je bent een arm christen als je niet zulke glimpen van Gods heerlijkheid in het leven gewaar wordt. Overal. En dan wordt zo'n gemeente, Philadelphia, dat betekent broederliefde, dat zal wel met een doel uitgekozen zijn, die naam, daar is over nagedacht. Dus we beginnen als broeders en zusters ontzettend veel van elkaar te houden. Weet je dat dat een glimp is van Gods heerlijkheid? En dat gaan andere mensen zien. En dan, hé, daar is een groep, ik weet niet wat voor vreemde leerlingen ze allemaal hebben, maar ze houden wel veel van elkaar, dat kan je zien. Het is een glimp van Gods heerlijkheid. En de waarheid wordt daar recht gesneden. Het is niet een of andere secte. Ze verkondigen daar de waarheid van de schrift. Dat is een glimp van Gods heerlijkheid. En ze worden allemaal als het ware spiegeltjes van Gods heerlijkheid. Maar ook de gemeenschap als geheel. En dat is zo rijk en zo diep. Dus dat is mijn nieuwjaarswens voor jullie. Mijn nieuwjaarswens is dat jullie allemaal samen en ieder voor zich gaan werken aan, hoe gek het ook klinkt, een vriendschappelijke relatie met de Heere God. En als je dat te populair vindt, dan denk je maar aan die oude psalm. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. En dan ga je in die relatie ontdekken dat als je dingen God vraagt, dat God je ook dingen gaat geven. Hoe dieper de band, hoe groter de intimiteit, hoe makkelijker het is om God dingen te vragen. En ook zijn verhoring op te merken. Dat wens ik jullie toe. Heel persoonlijk, individueel en ook allemaal samen. Mogen de Heere God jullie rijkelijk zegenen. Laten we er samen voor gaan bidden. Heere God, wat zouden we zijn als we u niet zouden kennen? Maar wij zeggen het met Mozes. Heer, als u zelf niet met ons zou meegaan, dan heeft het geen zin dat we optrekken, dat we dit nieuwe jaar gaan beginnen. Als we het zelf allemaal zouden moeten uitdokteren. Maar Heer, we danken u dat u met ons mee wilt gaan. Dat u er zult zijn in de droevige momenten van ons leven, als we troost nodig hebben, uw kracht, uw bijstand. Maar ook op de mooie momenten die we met u mogen delen, waar we u voor mogen prijzen. En al die andere, die beslissingen die we zullen moeten nemen, Heere God, wees erbij om ons te bewaren voor verkeerde besluiten. De grote en de kleine beslissingen van het leven, help ons om ze met u te nemen. Ik bid u voor deze gemeenschap als geheel. Zegen degene die er leiding aan geven. Zegen elke broeder, elke zuster. Elk jong mens, jonge meisje, jonge man of jonge vrouw. Maak het een echte gemeenschap van echte Philadelphia, echte broeder-zusterliefde. Maak het een gemeenschap waar iets van de heerlijkheid van God zichtbaar mag worden. Waar glimpen van Gods heerlijkheid mogen schijnen hier in de Betuwe. Naar anderen toe die ons omringen. Dank u wel, Heere God, dat we dat van u mogen vragen. Dat u het heerlijk vindt om onze gebeden te beantwoorden. Vooral als het gebeden zijn waarvan we van tevoren weten dat ze naar uw wil zijn. Want het is naar uw wil dat we licht verspreiden. En dat we liefde verspreiden naar elkaar toe en naar anderen toe. Want meer en meer dit een fakkel mogen zijn in deze regio. Zegen de gemeente. Zegen ons alle, Heer. Bewaar en leid ons op al onze wegen tot eer en grootmaking van uw naam. Amen.